BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 334 van de invasie. En de tank saga continues, hè?
Ja, jongens, wat moeten we erover zeggen? Interessant is dus dat Scholz niet heeft ingestemd met het zenden van Duitse tanks naar Oekraïne. Ik kan me het ook wel voorstellen, hoor. Die Duitsers, gezien hun geschiedenis, die hebben er natuurlijk echt ontzettend veel op tegen dat er Duitse tanks worden ingezet tegen Rusland. Realiseer je ook dat er heel veel pro-Russische sentimenten zijn in Duitsland. Dus aan alle kanten van de oorlog tot de pro-Russische sentimenten zit dat fout. Dus dat ze even daar de tijd voor nemen, kan ik me wel voorstellen.
Ja, dit geldt dan voor Scholz en de SPD, ja. Maar de Groenen zitten er duidelijk anders in, hè?
Ja, maar de Groenen hebben ook, weet je, eigenlijk heeft Scholz een 5-partijen-coalitie waar die rekening mee moeten houden. FDP, SDP en Groene, dat zijn er 3. Maar zowel de Groenen als de SP hebben ook nog een pacifistische vleugel. En dat moet allemaal gemasseerd worden. En we noemden ook de percentages. Nu zijn dus 46% van de Duitsers voor levering en maar 44% tegen. Dus het is dicht heel gevoelig. En waar het heel erg mee te maken, ik vind het als historicus ook zo interessant, hè, want de Duitsers hebben enorme herinneringen aan het feit dat ze zo verschrikkelijk veel Russen vermoord hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Nou, hebben ze niet meer Oekraïners vermoord?
En ze hebben nog veel meer Oekraïners vermoord. En al die plaats, Mariupol is toch verschrikkelijk belegerd, hè, door de nazi's. Hè? En daar schamen ze zich voor. Maar het gekke is, de Duitse geest zou ook kunnen zeggen, ja luister, als wij als nazi's zoveel kwalijke dingen in Oekraïne hebben gedaan, zou het dan niet aardig zijn om ze nu te helpen tegen een nieuwe usurpator, om het zomaar eens te noemen. Ja. Dus dat, maar het zit echt ontzettend diep. Hè? Ja. En ze willen nooit de militairen de leiding nemen. En ze hebben een enorme fixatie op Rusland. Hè? En het pacifisme. Goed, als je zelf in Duitsland bent, ik schrik er altijd een beetje van hoe sterk dat pacifisme is. Je zou kunnen zeggen dat het pacifisme in Nederland heeft dat een kwijnend bestaan tegenwoordig. Hè?
Ja.
Veel minder dan vroeger. Maar in Duitsland leeft dat nog.
Maar ja, jongens, als het omgekeerd was geweest. Als Rusland vooraan had gestaan met allerlei missies die we de afgelopen decennia hebben uitgevoerd. En nu deze oorlog weer. Dan zou het ook niet fijn vinden. Dan dachten we van, dat land heeft een verleden dat niet helemaal in de haak is. En moet je eens kijken wat ze nu aan het doen zijn. Ze willen overal erop loslaan. Hè, dan moet je, dat moet je ook even in gedachten houden, hoor. Kijk, en het komt natuurlijk op een moment dat die leveringen echt gewoon zo groot worden. Dat er eigenlijk boven de leveringen van tanks alleen nog maar jachtvliegtuigen komen. En de volgende stap is dat Zelensky natuurlijk gaat vragen om grondtroepen. Dat kan niet anders aan de NAVO-land. Ik bedoel, want veel meer is er niet meer. En je ziet ook wat er in Rusland gebeurt. Hè. Die oorlog wordt steeds meer als existentieel voor Rusland beschouwd. We zien op dit ogenblik dat er berichten zijn dat luchtverdediging op het dak van het ministerie van Defensie in Moskou wordt geplaatst, maar ook elders.
Ja, het huis van Poetin.
Allemaal waar is of niet, hoor. Het maakt gewoon allemaal niet uit. Maar alleen dat die discussies, dat leidt ertoe dat je kunt veronderstellen dat er ook in Rusland echt iets aan het veranderen is, ook naar de eigen bevolking. En dat zie je ook, hoor, op de Russische televisie, waarbij wordt gezegd, die NAVO die probeert ons een kopje kleiner te maken en we zullen ons wel moeten verdedigen.
Ja. Maar Rob, even, politiek is intrinsiek dilematisch. Hè? Alles doet pijn. Hè?
Ja.
Stel je nou eens voor dat er te weinig tanks en te laat komen. En stel je nou eens voor dat Kiev toch valt. Dan wordt die Zwarte Pietkaart voor heel erg bij Duitsland neer.
Absoluut. Die wordt gewoon verantwoordelijk dan voor het verlies van de oorlog door Oekraïne. Nou, dat zal Scholz nooit op zijn geweten willen hebben. Nooit. Dus hij gaat gewoon leveren. Ik bedoel, dat kan bijna niet anders. Dit argument is zo sterk dat ook al is een meerderheid van de bevolking niet voor, dan moet hij het gewoon gaan doen.
Ja, ja. Ja,
maar de manier waarop het in Duitsland gaat is echt tenenkrom. Baerbock zei zondagavond, nou, als Polen dat wil doen, dan zullen we dat waarschijnlijk niet tegenhouden. Hè?
Ja. Niet onbelangrijk, hoor, Arend-Jan. Dat is niet onbelangrijk.
Maar vanmorgen krabbelde Baerbock terug.
Toen wilde ze het niet herhalen in Brussel bij de ministers van Buitenlandse Zaken.
En toen kwam er een hogere ambtenaar van Defensie en zei van, nou, Polen heeft nog niet eens een verzoek ingediend. En we moeten wel even keurig de regeltjes volgen. Ja.
Het verschuift gewoon. Het is aan het schuiven. Ja. Dus,
het laatste wat ik zag van DPA was dat premier Morawiecki heeft gezegd, wij gaan Duitsland die toestemming vragen. Dus die vraag komt daarvoor te liggen in Berlijn.
Ja, ze willen niet de hele Europese samenwerking in de NAVO op stel te zetten. Dat wil je dus gewoon niet doen.
En daarvoor heeft Polen gezegd, wij kunnen ook met een aantal kleinere landen gewoon in actie komen. Ja. We hebben geen toestemming van Duitsland nodig. Ja. Zover was het al gegaan.
Ja. Hey, van de Europese samenwerking naar die specifiek tussen Frankrijk en Duitsland. Hè, want dit weekend was de feestelijke viering van 60 jaar het Élysée-verdrag. Het vriendschapsverdrag na de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Hoe staat het met die betrekkingen?
Nou, het is allemaal niet niks. Want het Élysée-verdrag van 1963 moet er toch eventjes bij stilstaan. Hè? Je moet je dus voorstellen, 60 jaar geleden is dat nu. En op dat moment kust de Gaulle, die was 72 jaar, kust Adenauer, 87 jaar oud. Adenauer, de goede Duitser, weet je wel, die in het verzet had gezeten. Dat waren dus de aartsvijanden, Frankrijk en Duitsland, die verzoening. Nou, wat gebeurde daar? En dan kunnen we kijken naar hoe het nu is. Hè? Adenauer wilde dus Duitsland verankeren in het Westen. Hè? De Westbindung. En daarvoor was verzoening met de aartsvijand Frankrijk nodig. De Gaulle wilde voorkomen dat Duitsland samen met Engeland en Amerika zich tegen Frankrijk zou keren. Dus van het begin af aan is het een machtspolitieke overweging geworden. Hè? En je moet ook goed bedenken dat uiteindelijk een week eerder had de Gaulle dus dat Britse lidmaatschap van de EEG gevetoed, tot grote woede van John F. Kennedy. En die was zo boos dat hij in het Élysée-verdrag nog een preambule heeft opgenomen van dit Frans-Duitse vriendschapsverdrag zal niet de NAVO-samenwerking ondermijnen. En daar was de Gaulle weer vreselijk boos over. Hè? Dus met andere woorden, het is van het begin af aan is het moeilijk geweest. Nou, wat kan je daarover zeggen? Je kan natuurlijk over zeggen dat Schmidt, Giscard d'Estaing, hè, die waren natuurlijk zeer goed met elkaar bevriend. Kohl en Mitterrand, weet je nog, die 1984 Verdun met die prachtige foto's, echt heel indrukwekkend. Merkel, Sarkozy, dat werd Mercosy tijdens die eurocrisis, weet je nog. Nou, Merkel, Macron was heel moeilijk in het begin hoor. Dat was echt heel moeilijk. En Merkel zei letterlijk van, ja, ik heb geen zin, Macron, om steeds maar weer het theeservies te lijmen voordat we thee kunnen drinken. En nu hebben we dus Macron-Scholz. Nou, we hebben dat uitgebreid behandeld, heel kort. Hij is alleen naar China gegaan. Hij heeft Amerikaanse wapens gekocht. Ja. En het is dus wel heel duidelijk zo dat Macron is flamboyant. Met zo'n diepe intellectueel en ook grote redenvoeringen. En Scholz is ook absoluut niet dom. Maar dat is een Scholz-somat, dat is een automaat. Hè? En die wacht ook op dingen. En weet je wat zo leuk is? Als ze met elkaar praten, hè? En dan zegt dus Macron, on s'arrange avec l'anglais. Die jongens spreken in het Engels met elkaar. Macron spreekt vloeiend Engels en Scholz ook wel. En vroeger was het zo, het aantal Fransen dat Duits spreekt en vice versa, dat daalt al jarenlang. Dus ze spreken gewoon het Engels met elkaar. Grappig, hè?
Ja. Maar goed, ik bedoel, het ging natuurlijk meer dan alleen over defensiesamenwerking, hè, wat daar gebeurde. Die roemruchte Inflation Reduction Act, waarbij de Amerikanen eigenlijk hun eigen industrie, maar ook hun eigen consumenten kunnen bevoordelen met grote subsidies, waardoor het weg wordt getrokken. De bedrijvigheid uit Europa, althans dat is de angst, werd daar natuurlijk gesproken. Die Fransen hebben nog een akkefietje met de Duitsers, omdat Scholz natuurlijk geprobeerd heeft om met 200 miljard euro een steunpakket op te lopen voor degene die wordt getroffen door de energiecrisis. Dat is ook niet heel fijn.
Het dus speelt wel eens weg. Hè?
Ja, dat is, ja, exact. Dus dat speelt ook. Maar goed, ik bedoel, het is ook wel heel positief, denk ik, hoor, wat daar gebeurt. Het versterken van de defensieindustrie, toch wel gezamenlijk optrekken nu in die strijd tussen aanleidingstekens tussen Europa en Amerika. Ook heel erg interessant, het heeft ook alles te maken met de grote energietransitie die we voor de boeg hebben. Pijpleiding wordt geopend voor het transport van waterstofgas van Barcelona naar Marseille. En dat gaat dan door naar Duitsland. Dus dat is denk ik ook heel goed dat dat gebeurt. Dus je ziet wel dat er een paar hele grote besluiten worden genomen. Alleen ja, die tanks, die komen er niet. Althans, niet morgen.
Nee. Als we dan de blik even verleggen naar de Russen, want daar is ook een beetje gerommel onderling, hè?
Ja, iedereen rotsoort op dit ogenblik. Het is wel echt interessant hoor, hoe dat op dit ogenblik aan het verlopen is. Nu heeft er weer de zoveelste wisseling van de wacht plaatsgevonden tussen generaals. De ene kolonel-generaal Teplinski, dat is een pro-Wagner-generaal. in Moskou.
Die van de luchtlandingstroepen.
Ja, van de luchtlandingstroepen. En die wordt nu vervangen door luitenant-generaal Makarevich. En het interessante is, die generaal Teplinsky, die had eigenlijk niet zoveel op met het besluit om luchtlandingstroepen in te zetten in Bakhmut. Hij wilde eigenlijk liever grondtroepen inzetten om Wagner te kunnen ondersteunen. Dus je ziet hier nu dat zeg maar in dat ministerie van Defensie, die generale staf, dat daar gewoon een scheiding van de geesten begint te ontstaan. Tussen degene die gaan voor Shoigu, Gerasimov, de grote militaire baas, en Prigozhin. Want Prigozhin is de baas van de Wagnergroep. Ja. En die wilde graag grondtroepen hebben. En dat wilde die Teplinsky graag doen. Dus die wordt nu op een zijspoor gerangeerd. En tegelijkertijd zie je dat Prigozhin van de Wagnergroep in een hoek wordt gedreven door het ministerie van Defensie. En er wordt gewoon helemaal geen acht aan hem besteed. Als het gaat om de verovering van dorpjes rond Bakhmut, dan wordt hij niet eens genoemd. En nu zie je dus ook dat de verovering van Bakhmut niet het overweldigende succes wordt wat Prigozhin heeft voorspeld. En dat wordt nu echt gebruikt om hem feitelijk gewoon te ontdoen van de enorme macht die hij heeft. Dat is echt interessant. Dus die strijd gaat door.
En Prigozhin slaat ook terug, hè? Gewoon in het openbaar. Ja. Hè? Gerasimov komt met allemaal disciplinerende maatregelen. En mensen moeten netjes een uniform dragen, geen burgerkleding. Je moet niet zomaar met je mobiele telefoon bellen natuurlijk. En je haardracht, en je moet netjes geschoren zijn.
Dat is zo, dat zijn de nieuwe richtlijnen van het ministerie van Defensie, dat je geschoren moet zijn. Maar het punt is, dat wordt vooral door Kadyrov, die krijgsheer, wordt dat opgepakt. Want die zegt, een baard, dat doen moslimmilitairen. Die verdedig ik. En die is nu bezig, en dat is echt belangrijk hoor, in dit geheel. Die is nu bezig om die strijd in Oekraïne ook in religieuze termen te verklaren. En zegt, wij voeren een heilige oorlog in Oekraïne. Nou, hoe dat dan in elkaar zit. Ik bedoel, je moet deze gedachtenkronkels moet je allemaal maar gewoon voor lief nemen en volgen. En het is eigenlijk gewoon allemaal flauwekul. Maar wat je dus ziet, is dat er drie facties zijn. Dat is de factie Kadyrov, de Tsjetsjenen.
Prigozhin.
Prigozhin, dat is het particuliere leger. Die eigenlijk hopeloos probeert om geaccepteerd te worden in Moskou en dus ook een onafhankelijke machtsfactor te worden. En de Gerasimov-club van de oude conservatieven. Nou, ik denk, weet je, dit is echt in het voordeel van Oekraïne hoor. Want die Gerasimov heeft natuurlijk gewoon geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Maar die is verantwoordelijk voor de ongehoord klungelige manier waarop deze hele operatie is vormgegeven.
En Prigozhin maakt hem dus ook belachelijk, hè, Gerasimov. Dan zegt hij van, je hebt alleen maar zorgen over mijn kerels wel goed geschoren zijn. Maar dat heeft helemaal niks te maken met het winnen van deze oorlog. Hè? Je hoeft helemaal niet goed geschoren te zijn om deze oorlog te winnen. Hmm. Nou, dat is voor de hele buitenwacht, voor iedereen dus te zien, dat er gewoon ontzettende tweestrijd, driestrijd eigenlijk is. En dat is alleen maar heel goed nieuws voor Oekraïne, lijkt mij.
Jullie hadden iets over postbusbommen. Je moet het maar even vertellen, want ik had dat een beetje gemist.
Ja, er is natuurlijk een enorme gedoe geweest in Spanje. Waar zes briefbommen zijn afgeleverd bij bijvoorbeeld het bureau van de minister-president, van de ambassadeur, ambassade van de Verenigde Staten, het ministerie van Defensie.
Dit was een tijdje terug al, hè?
Daar komt nu naar voren. Dat daar gewoon directe connecties zijn met eigenlijk hele radicale, nationalistische, extreem conservatieve, religieuze organisaties. Waaronder de Russische keizerlijke beweging. Ja, ik bedoel, vergeet me dat, maar dit soort termen wat ze slaan eigenlijk gewoon helemaal nergens op. Maar dat is een organisatie die voldoet aan al die kenmerken die ik net heb gezegd. En die zou daar een rol in hebben gespeeld. Dat is een soort zetbaas in het buitenland, naar het schijnt, van de GRU. GRU, dat is het hitteam van de Militaire Inlichtingendienst van Duitsland en de FSB, de inlichtingendienst. Dat is wel echt wel interessant hoor. Die club is ook door de Amerikanen een tijdje geleden op de lijst van terroristische organisaties gezet. Dus dit is nou echt een voorbeeld van hybride oorlogsvoering. Dus een oorlogvoering om onrust te stoken in een land door middel van aanslagen, door middel van desinformatieoperatie. Dit is echt een perfect voorbeeld van als waar is. En ik neem aan dat dit waar is.
Ze hebben dus contact met een militante groep in Spanje. En dat kan ook heel goed. Want net zoals in Nederland zijn er ook in Spanje dus rechtsextremisten. En die vinden dus Poetin goed, want die is conservatief. En hij is ook christelijk. En dat komt hen allemaal prima uit. Want zij vinden dat wij hier door allemaal woke mensen kapot worden gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook mogelijk voor die Russische agenten om gewoon ergens binnen te komen bij rechtsextremisten. Dat zou dus ook in Nederland kunnen gebeuren.
Ja, je ziet dus dat die Russische imperiale beweging, die keizerlijke beweging, die heeft echt zijn vertakking in alle landen. Dat gaat echt gewoon door naar. Nou, Nederland ben ik er overigens niet tegengekomen. Dat kan natuurlijk best het geval zijn. Maar in Duitsland, in Zweden, ga zo maar door. Eigenlijk in heel Europa zie je dat zij connecties hebben met hele radicale pro-Russische bewegingen die democratie afzweren, uitgaan.
White supremacy, white supremacy.
Exact, al dat soort dingen. En bijna in alle landen zijn er tegenhangers van deze beweging. En soms zijn dat gewoon politieke partijen.
Ja, ja. Hey, en als we het dan hebben over Russen die hier mogelijk kunnen rotzooien, misschien dan toch nog eventjes naar de Patriot-discussie, want daar speelde jij ook die rol weer op, tot dankbaarheid van velen, die erop te wijzen dat we natuurlijk hier ook nog wat wapens ter defensie nodig hebben, waar bij defensie nogal kribbig op werd gereageerd.
Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ik was een soort losgelagen kanon. Dat is wel rechtgezet hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik heb heel vriendelijk van Defensie gehoord dat dit niet echt de bedoeling was. En het aardige is dat als je nu de brief van Ollegren leest, die trouwens ook door Wopke Hoekstra is ondertekend aan de Kamer. En die is afgelopen vrijdag in de bus gevallen bij het parlement. Dan moet je zeggen dat wat ik heb gezegd daarover. Ik heb gezegd van ja, als je de Oekraïners wil steunen met Patriots, dan is het wel verstandig om in ieder geval nog wat achter te houden voor het geval dat Nederland zelf bestookt wordt, want die oorlog kan escaleren. Dat is gewoon ook echt de boodschap die Ollegren en Hoekstra nu hebben gegeven in die brief. Dus ik was daar heel erg content mee, omdat in ieder geval, ja, die boodschap, ik bedoel, ik ben daar in ieder geval verantwoordelijk voor zoals dat op papier staat, maar dat is wel in lijn met wat ik heb gezegd. Dat is een aloude wijsheid bij defensieplanners. Als je wat doet in het buitenland, moet je altijd rekening houden met de problemen die het kan opleveren voor je eigen grondgebied. Kijk, ik ben bij die discussie heel, heel lang geleden betrokken geweest. Toen Nederland, en toen zat ik zelf bij Defensie, toen Nederland bijdrage ging leveren aan wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. En dat hield verband met Irak. En toen speelde dat gewoon. Dan praten we over het begin van de jaren 90. En ik kan me nog herinneren dat er toen ook Irakezen wel buitengewoon veel belangstelling hadden voor de haven van Rotterdam. Dus dat heeft echt een schok veroorzaakt. Uiteindelijk is dat ook in die tijd, begin jaren 90, in de verschillende defensienotas terechtgekomen. Nou ja, kijk, die wijsheid is niet veranderd. Het is gewoon staand beleid bij Defensie. Om als je levert, je ook rekenschap moet geven aan de gevaren die dat kan opleveren voor je eigen bondgenootschap. Dus als je wat Patriots hebt, dan moet je ze niet allemaal wegsturen, maar dan moet je er ook wat houden. En dat is nou precies wat er gebeurt. Er gaan twee afvuurinrichtingen gaan die kant op met raketten, wordt getraind. Dus dit is wel prudent beleid, moet ik zeggen. Ja.
Overigens ander beleid dan Estland, waarvan ik las dat die berichting kwam uit Oekraïne. Die zeiden dat Estland al zijn 155 mm howitzers aan Oekraïne heeft geleverd. Dus ze hebben niks meer over.
Dat is heel erg merkwaardig. Want dat betekent namelijk dat wij, Nederland, Duitsland, Amerika, dat moeten overnemen als dat land wordt aangevallen. En dat kan natuurlijk. En naarmate je, dat is een ijzeren wetmatigheid, hoe meer je weggeeft, hoe kwetsbaarder je zelf wordt. En hoe meer je gaat steunen op andere landen. Ik vind het echt te ver gaan wat hier gebeurt.
En wat Estland en Letland ook vandaag ook gedaan hebben, is dat ze hun diplomatieke betrekkingen met Rusland hebben teruggeschroefd. En overigens, Rusland heeft zelf ook de envoy weggestuurd. Hè. Niet goed is dat.
Je moet gewoon blijven praten. Er wordt wel gesproken op de achtergrond. Laten we daar duidelijk over zijn. De Amerikanen die praten nog steeds met de Russen. Geven ook via Burns, de CIA-directeur, bepaalde berichten door aan de Russen. Van gaat bepaalde rode lijnen niet over. Er wordt gesproken in verband met die graantransporten. Dat gebeurt allemaal. Dus ik bedoel, de diplomatieke contacten zijn niet helemaal opgedroogd. Maar ik moet zeggen dat die Balti gaan wel ruig te keer hoor, wat dat betreft.
Ja. Arjan, jij had voor ons nog een literair blokje.
Ja, ik heb een literair blokje, daar hou ik van. Er staat een geweldig stuk in de New York Times over een Zwitsers-Italiaanse schrijver met de prachtige naam Giuliano da Empoli. Hij heeft al 20 boeken geschreven. Was ook woordvoerder van ministeries in Italië, kent maar zo. Nou, hij heeft nu een boek geschreven dat heet Le Mage du Kremlin. Dus de tovenaar van het Kremlin. Heel positief over Poetin. Nou, waarom is dat nou zo'n toestand in Frankrijk geworden? Kijk, in Frankrijk, als je een schrijver bent, dan heb je toegang tot alle talkshows. Hè? Ze vinden intellectuelen belangrijk. Dat is sinds Emile Zola is dat eigenlijk zo. Heel anders dan in Nederland. Hè? Ja. Nou, hij is gelijk ook gaan lunchen met Macron. En waarom is het allemaal zo gevoelig? Omdat Macron zei ooit, verneder Rusland niet. Wat ik trouwens vind dat Macron daar gelijk in heeft. Dat moet je nooit doen. Hè? Nou, met andere woorden, er zijn natuurlijk landen genoeg die vinden dat Frankrijk te veel naar Rusland kijkt. En nu is er dus een roman verschenen dat helemaal kruipt in het hoofd van Poetin. En daar ook positieve dingen zegt over Poetin. Hè? Poetin ergert zich aan de westerse decadentie. Wat trouwens helemaal niet zo'n gek idee is van Poetin. Hè? En Amerika heeft alleen maar als doel Rusland op de knieën te krijgen. Dus hier zien we dus dat zo'n cultureel product, een roman, dus ook de achterdocht naar Frankrijk, dat toch altijd ook naar Rusland kijkt, hè, versterkt. Hè. Nou, hoe komt dat nou? Waarom Arrault, weet je, die oude Franse minister bij de VN, waar ik een groot fan van ben, die legt uit, Frankrijk heeft een fascinatie met Rusland. En dat wordt aangezengeld door een gedeelde geschiedenis van revoluties, hè, Russische en Franse, van empire, hadden ze natuurlijk alle twee, en ook door culturele meesterwerken waar ze heel trots op zijn. De Russische bibliotheek is natuurlijk ongelooflijk, de componisten ook. En ik vond het leuk om dit te vertellen. Oh ja, en de verteller van dat boek is meneer Vladislav Surkov, waar ik zelf ook enorm door gevallen. Dat is namelijk de spindokter van Poetin. Die is overigens een paar jaar geleden ontslagen. Maar dat was een man die had theaterwetenschap gedaan. En die was constant bezig om iedereen in de wereld de verkeerde voet te zetten. Was een super spindokter. Hè? Nou, hij komt in alle talkshows. Hij heeft de prijs van de Academie Française gekocht. En heeft 500.000 exemplaren al verkocht.
Dat willen we allemaal wel. Maar als je boeken schrijft tenminste. Maar weet je, maar dit draagt natuurlijk ook bij tot beeldvorming. En beeldvorming is echt cruciaal. Hè? Dat zie je ook. Hè? Je ziet het ook in de kranten. Je ziet het op Twitter. Je ziet het continu langskomen. Dat de NAVO beloofd heeft geen centimeter naar het oosten zullen opkruipen. Daar is inderdaad over gesproken bij verschillende gelegenheden, maar er wordt over van alles en nog wat gesproken. En het is in de diplomatie is het vrij simpel. Als het niet op papier staat, er staan geen handtekeningen onder, staat niet in de communiqué, dan is het gewoon niet zo. Er wordt echt over alles gesproken. Ik heb daar zo vaak bij gezeten bij dat soort discussies overal in de wereld. Als je bijvoorbeeld het boek Not One Inch leest van Sarotti. Hartstikke interessant. Daarin wordt dat gewoon keurig uitgelegd hoe dat precies in elkaar zat. Het had te maken met de Duitse eenwording. Vervolgens heeft Gorbachev nog een keer, vlak voordat hij doodging, gezegd van nee, dat lag inderdaad anders. En dit speelde in het kader van de Duitse eenwording en niet in het kader van de verdere uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Nou, dat soort dingen, dat een enorme beeldvorming. En ik denk dat gewoon ook wat Jan net heeft genoemd, dat boek en beschreven. Ja, dat draagt gewoon bij tot de beeldvorming. En dat is niet handig in dit geval.
Niet handig.
Fascinerend. Oké, dank weer voor vandaag.
Ja, tot morgen.
Tot morgen.